Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben verrast dat ik hier ben, kan ik u eerlijk zeggen. Ik had niet gedacht dat ik hier ooit nog zou spreken, omdat het best wel heel ernstig was. Misschien dat ik even heel kort, me niet introduceer, maar eventjes over mezelf zeg. En vervolgens moet u dat vergeten. En wat wij hebben het over de Heer Jezus vanmorgen. Hier van mij. Ik zal niet bij het begin beginnen, want dat zou een lang verhaal worden. Maar dat was bij mij echt een zeer ernstige. Agressieve kanker geconstateerd. En zo erg dat het echt niet lang meer zou duren. Want ik kreeg zelfs exom heel veel. En ook met van die zwemvliezen, de grote zwemvliezen op de snelle baan altijd, vond ik heerlijk. En op een gegeven moment werden heel mijn benen blauw, mijn bovenbenen, alles werd blauw. Die liep helemaal, ik snapte niet wat er was. Ik geef niet de voorgeschiedenis weer, want dat is weer een ander verhaal, want dat hoort allemaal bij. Dus uiteindelijk kwam het erop neer dat mijn vier zoons al bij me thuis kwamen van pa, hoe gaan we het regelen met uw begrafenis? En dat was niet zomaar, want het was hoogst ernstig. En uiteindelijk is het zo gegaan dat ik liep eerst bij de urinoloog, en later bij de oncoloog en bij de hematoloog, dat is een bloeddeskundige zeg maar. En ik moest met spoed alle hormonen. Ik heb iets tegen medicijnen als zodanig. Ik heb ze nooit in mijn leven gebruikt. Ik ben ook nooit in het ziekenhuis geweest en op het ziekenhuis gelegen. Maar medicijnen hebben altijd bijwerkingen. En we begonnen ook al over chemotherapie. En dus mijn vrouw en ik hebben gebeden daarvoor. We zijn begonnen met de therapie die zeg maar gewoon op natuurlijke wijze dingen moest aanpakken. En dat is eigenlijk bij zo'n zeer agressieve vorm, met zo'n ongelooflijk hoge PSA-waarde, zegt u allemaal misschien helemaal niks, maar die was zo ongelooflijk hoog dat je, en het verdubbelde bij wijze van spreken per week. En dat is het ernstig. Als het verdubbelt per jaar, dan weet je al dat het heel erg is. En, maar goed. We weten dat het heel goed werkt. Dus ik drink 's morgens nu. Ik pers 4 citroenen, die drink ik dan. En zulke soort dingen, weet je wel, dat allemaal van die natuurlijke dingen. Maar toch heb ik al besloten om de hormonentherapie te doen. Ik krijg dus hormonen toegediend, die moet ik slikken. Ik krijg ook injecties en van alles en nog wat. Ik voel me nu goed. Het gaat nu in die zin. Gemeente heeft gebeden vooral. En en ik moest alles afbouwen, ik kon niets meer doen en zo. Dat heb ik niet gelijk gedaan. Ik heb de Heere gezegd, Heere, dit is in uw hand. U bent soeverein. Ik mag u vragen of u me wilt genezen. Je mag de Heere alles vragen. En als je kind ziek is, dan bid je ook. Heere, wilt u de jongen beter maken? In alle eenvoud. En ook de gemeente heeft bid. En het gaat nu naar omstandigheden goed. De PSA is enorm teruggelopen. Loopt nog steeds verder terug. Moet ook. Het is niet weg. Maar ik weet dat de Heer het in zijn hand heeft. Ik had echt niet gedacht dat ik hier nog zou spreken. In de tijd toen ik voorganger werd in Amsterdam, daar ben ik nog steeds. Want ze zeiden allemaal, je moet alles stoppen, alle stress moet uit je lijf. Ben ik nog steeds, en dat blijf ik ook doen, vooralsnog. Ik heb de Heer beloofd, Heer, tot de laatste seconde van mijn leven zal ik van u getuigen. Waar dan ook. In de eigen gemeente, of waar dan ook. En dat heb ik hem beloofd en gezegd, en dat wil ik waarmaken, in die zin met zijn genade. Alles bij elkaar gaat het nu, ik zeg al, naar omstandigheden goed. Voel ik me ook goed. Voel ik me ook niet eens vermoeid. Al die bijwerkingen waar ze mee dreigden met al die medicijnen die ik kreeg. Ik kreeg wel wat medicijnen, gelukkig niet. Bosjes, maar vooral ook natuurlijke dingen. Ik moet eerlijk zeggen, vallen de bijwerkingen mee. Ik zou botontkalking en alles en nog wat krijgen. Maar goed, daar heb ik ook allemaal eigen middelen voor gezocht. Mevrouw is er heel slim in om dat allemaal uit te zoeken. Haar moeder was al therapeut op dit gebied. Dus ik moet zeggen, de Heer leidt mij en zolang dat gaat, doe ik dat. Het gaat goed. Dus, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik ben er niet dikker op geworden, dat zult u wel zien. Maar ik was zelfs op een gegeven moment 57 kilo. Ik zit nu weer op 64. Dat is, 65 was altijd mijn droomgewicht vroeger, want ik liep vaak hard. En dat was ideaal. En dat dat woog ik dan ook als ik hard liep. Maar dat is nu natuurlijk, dat doe ik niet meer. Maar nogmaals, het gaat goed. Nu gaan we dit even vergeten. We gaan ons bezighouden met het woord van God. Dat is vele malen belangrijker. En ik wil met u lezen, ja, natuurlijk, het is Pinkster vandaag. Hoofdstuk 2 van Handelingen. En ik leg het accent vanmorgen niet zozeer op dat eerste gedeelte. Ik lees het wel, ik noem het ook. Maar vervolgens op het tweede. Luistert u maar of leest u maar mee als u wilt. Want als ik te snel ga of u kunt me niet verstaan, steek u rustig uw vinger op. Want als je ouder wordt, dan kunnen je oren wat minder worden. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Handelingen 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En er werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En dan komen de volgende twee versen. Al die Joden dus in de verstrooiing, er waren al Joden in de verstrooiing, maar die kwamen dus naar Jeruzalem. Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Proselieten zijn mensen die tot het Jodendom zijn overgegaan. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Ander zei spottend, ze zijn vol zoete wijn. En dan komen we met het volgende. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak het hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat het gesproken is door het woord Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de wenen van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Heerlijk, Jezus is opgestaan. Maar broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mijn broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus. Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover, broeders en zusters. De schriftlezing een heel stuk, maar misschien een beetje vlug gelezen. Maar u kent het bekende gedeelte. Ja, broeders en zusters. Hoe weten wij nu in deze tijd dat de Heilige Geest in ons midden is? Hoe weten we dat de Heilige Geest in ons leven woont en werkt? We denken vaak dat het zo is, dat moet je toch merken aan iets heel buitengewoons. We lezen het toch in Handelingen 2 als die geest, nou ja, die vertoont zich als tongen als van vuur. En die windvlaag, één en al spectaculair. Dat maakt zoveel lawaai dat ze allemaal naar buiten lopen. En ze komen allemaal kijken. Wat is er gaande? Wat is er gaande? Een storm? Wat gebeurt daar? En dan gaan ze ook nog spreken in die vreemde talen. En al die Joden in de verstoring, die, ik weet niet of ze nog Hebreeuws spraken, ik denk het wel, maar in ieder geval niet meer zo goed. Die spraken allemaal die andere talen. Die verstonden dat. Dus ze spraken een taal die ze nog nooit geleerd hadden. Nou, dat is wat. Dan zou je toch denken dat de Heilige Geest in je woont als je dat kan. Maar het is ongekend. Maar gaat u maar eens Arabisch spreken? Gaat u maar eens... Of wat dan ook. Dat heb je niet geleerd. Dat kan ik ook niet. En zomaar die tongen als van vuur. Die zien we hier toch ook niet. En waar van waar die windvlaag. En er is neiging om in veel kerken te zeggen. Er is meer. Er is meer dan we hier elke zondag meemaken. En meer dan ik dagelijks met Christus meemaak. Je moet het spektakel van de geest kunnen meemaken. Er moeten genezingen zijn. En handopleggingen. En dat je gaven aan elkaar doorgeeft. Die Heilige Geest die wil dat toch allemaal? Er is meer, wordt er gezegd. En predikanten, en ik heb ook al zo vaak dat soort uitnodigingen gehad. Om dat allemaal te komen leren, krijg je uitnodigingen. Er zijn cursussen hoe je meer van de Heilige Geest kunt loslaten in je gemeente, zodat je, ja, dat mensen op wonderbaarlijke wijze worden genezen. En nou geloof ik absoluut dat God soeverein is. En dat je mag bidden voor genezing. Maar dat je dat zo naar eigen wens kunt beslissen. Dat je via de Heilige Geest die talen kan doorgeven. Nou, dan komt alles goed. De Heilige Geest wil dat wel, zeggen ze. Maar ja, wij zijn daar te nuchter voor en we denken dat het niet kan. En we staan er niet open voor. Eigenlijk onze eigen schuld dat het niet zo is. Maar goed, dan kun je een cursus gaan volgen. En dan komt het allemaal goed. Dan kunnen we elkaar leren. En dan gaan we eindelijk de Heilige Geest zijn plekje geven. Het werk wordt dan van de Heilige Geest wordt dan voorgesteld als spectaculair teken. Spectaculair teken en wonder en machten en krachten. En zoals het dus toen was, is het ook nu. En ik denk dat wat de Heilige Geest in uw hart en leven doet, en wat hij in mijn hart en leven doet, wordt veel te veel neergezet als, nou ja, dat is allemaal niet zo goed. Het moet allemaal anders. Inderdaad, als je leest hier gewoon leest, laat me maar eens eerlijk wezen. En je leest alleen maar de eerste 13 versen, en ik heb ze gelezen. Dan zou je denken, ja, er moet heel wat gebeuren. Dan zou je de neiging krijgen, was er toch maar meer, hè? Was er maar meer. Toen was dat tenminste zo, we moeten het dus zo doen. Daarom heb ik u vandaag, ja, toch een belangrijke boodschap te vertellen. Het belangrijkste, misschien wel, ja, wat de Heilige Geest doet. En ik kan u zeggen, dat zit hem niet in die tongen als van vuur. Dat was inderdaad zeker toen een teken voor de ongelovigen. Maar dat zit niet in die talen van toen. Dat zit ook niet in het Pinksterwonder. En ik weet dat Petrus en Johannes en de apostel Paulus en de andere apostel wonderen en tekenen deden als bevestiging van de gemeente. Maar weet u, dat, nou goed, het zit hem niet zozeer in dat wonder als wel in de Pinksterprediking. Weet u, hebt u Petrus gehoord in wat ik net las? Hebt u Petrus gehoord? Die bange lafaard die op de vlucht ging in die nacht. In die nacht. En hem later ook nog, nou niet verraden, maar toch min of meer wel in de steek liet. Een grote mond geven, ik zal u nooit verlaten. Met zijn zwaard in zijn hand. Uiteindelijk op de vlucht. Hier staat Petrus ook. En de Heer Jezus is speciaal aan hem verschenen. Aan hem, dat lezen we in Korinthe. In 1 Korintiërs 15, over de opstanding. Dat hij ook nog Petrus. Daar heeft hij vast een onderhoud met Petrus gehad. Heel persoonlijk. En ook toen die ene keer, toen Petrus maar ging vissen. En dat die Jezus toen zei, driemaal over, hou je van mij. Hier staat Petrus toegerust. Die het lef heeft om het evangelie van de Heer Jezus aan zoveel mensen vrijmoedig te spreken. En ze horen de allesbeslissende vraag. We hebben de prediking gehoord. We vertrouwen erop. Maar wat moeten we doen? Wat moet ik dan doen? Zeg me, Petrus. Wat moet ik doen? Als ik Gods boodschap wil verstaan. Nou, dat is geen spektakel. Het is Petrus die er staat en een toespraak houdt. Dat zijn woorden. En citaten, want hij citeert een stuk uit de psalmen. En Joël. Het is een voorstelling van zaken over Jezus die gekomen is. Die geleden heeft, zich vernederd heeft tot het kruis. En daarmee de zonde van de mensen heeft gedragen. Opgewekt uit de doden. En dat kun je op die manier vertellen. Maar het grote spektakel is, vind ik, dat het Petrus is, je staat daar in grote vermoedigheid. Ik vind dat, dat zij bijna overslaan. Petrus, ja, je staat daar in vermoedigheid. Weet je nog? Die Petrus, die depressieve Petrus, die eigenlijk dacht, kap er maar mee. Hij dacht die niks meer kon, maar toch in het werk ging vissen. Nou goed, dat heb ik u net verteld. En nu staat hij daar. Nu staat hij daar. Een paar duizend man toe te spreken. Had hij nog nooit gedaan. Met een luide stem. De waarheid te verkondigen die hij gekend heeft. Dat vind ik een wonder van de Heilige Geest. Dat God harten verandert. En dan lopen mensen rond die de Joodse wet en het Oude Testament op een duimpje kennen. En die deze boodschap vreemd moet zijn geweest. Zo'n vreemde Messias die gekomen is. Maar de Romeinen zijn er toch. Hoe kan dat nou? En Petrus weet door de Heilige Geest hun hart te raken. Het is de Heilige Geest die de harten van al die mensen daar geopend heeft om de waarheid te ontvangen. En het evangelie werkelijk te horen en erop te antwoorden. Dat is een wonder van de Heilige Geest. Het grootste wonder dat er is, dat die harde, dat onvermurwbare, onbeweegbare, onveranderlijke hart van ons, dat koppig de ene kant op wil en het liefst van God weg wil en het liefst niet naar de hemel kijkt. En dat hart wordt omgedraaid, dat het omhoog gaat kijken, dat de Heilige Geest in hen doet. Dat is het spektakel van de Heilige Geest. En daar zitten geen vonkjes bij. Er gebeuren geen bijzondere tekenen op dat moment, allemaal van binnen. Dit is het grootst denkbare wonder. Die anderen natuurlijk ook. Maar hier gaat het om. Dat mensen tot geloof komen, discipelen worden. Dat de grote daden van God gehoord worden door iedereen. Dat het evangelie zich verbreidt. En dat je het in je eigen taal hoort. Ja. Laat ik het maar eens vertalen naar nu in de taal van je hart. Dat je het begrijpt. En dat het je van binnen diep enthousiast maakt. Laat u zich niet misleiden door mensen die zeggen, jullie komen tekort, hier is niet zo de Heilige Geest. Jullie hebben dat spektakel niet. Jullie zijn een ingeslapen, ingedutte gemeente. Waar de Heilige Geest niks te doen heeft. Broeder, zuster, ik hou zo van deze gemeente. Ik wil die niet hier weg eigenlijk. Doordat ik in Amsterdam werk als voorganger. Ik heb tegen Wout ook gezegd. Als ik kans krijg en een gaatje heb, wil ik graag bij jullie komen. Ja, maar we zijn niet met zoveel. Interesseert me niets, als hadden jullie met z'n drieën. Het gaat om wat Gods werk, wat Gods geest wil doen. En we hebben geen cursus gevolgd. En we laten die vertoning niet toe. Opvoering van dat schouwspel, dat kunstje. Laten we ons niet opzwepen door muziek. Hoewel muziek prachtig en mooi is. En raak ook niet buiten onszelf. En gaan we zwaaien met onze handen. Oh, je mag u gerust zwaaien natuurlijk. En dat de Heilige Geest... Dat het is dat de Heilige Geest tot ons spreekt. We zitten keurig te luisteren. We nemen het woord in ons op. En we nemen ons voor om morgen en overmorgen de Heere te volgen. Broeders en zusters, daar hoeven we ons niet voor te schamen als kleine, beschroomde gemeente. Want dat is het werk ook van de Heilige Geest. Als er een woord van de Heere tot u doordringt. We hebben het woord van Christus. En dat is een en al geest. Galaten 5 vers 14. De hele wet wordt in één woord vervuld, zegt de Heer Jezus. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De dingen die je nalaat, de dingen die je goed doet in Gods naam, is het werk van de geest die jou helpt en in gedachten brengt. Dingen die u hoort vanuit de schrift, een boodschap, die we met elkaar delen, die een gebed... Allemaal het werk van Hem. Je bekeert je, of je hebt een gesprek met iemand, of je komt, er komt in je gedachte op, ik wil met hem of haar daarover praten. Ik heb lange tijd gebeden voor een oud collega van mij. Ik werk niet meer in bedrijf. En toen had hij via mijn situatie gehoord, en nu wil hij een wandeling met me maken. De Heilige Geest maakte mij duidelijk, dat is een opening om met hem in gesprek te gaan. Dat is een opening. Ga een wandeling maken. En je weet, als je een wandeling maakt, Ruud, dat weet jij. Als je een wandeling maakt, dan kom je in gesprek met elkaar. Hè? Het grootste werk, het spektakel wat er maar kan zijn. Prediking van het woord van God. Die het hart van de mensen raakt en verandert. Jazeker, verandert. Ze bekeren zich. Ze krijgen een andere manier om naar die wereld te kijken. Het is plotseling Gods schepping geworden. In plaats van een toevallige situatie van allemaal mensen die tegelijk en dieren tegelijk ontstonden. Het is niet meer een schuldgevoel dat ze drijft, omdat de Heilige Geest er zogenaamd niet zou zijn. Want de Heer heeft hun schuld weggenomen en gedragen. En ze hebben toekomst. Ze hebben toekomst. Want Hij komt terug. Het duizendjarig rijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin de Heer Jezus als koning zal regeren. Uw koninkrijk komen, verandering, bekering, omkeer, opnieuw geboren worden. Allemaal werk van Gods geest, de drie enige God. Kortom, niet het spektakel. Dat laten we aan de Heer over, die het somwijlend, somtijds laat gebeuren. Ja, dat zou kunnen. Maar dat iedereen in zijn eigen taal hoort spreken. Vooral de taal van Gods hart. Over de grote daden van God. En Petrus noemt ze allemaal. Het optreden van de Heer Jezus met krachten, wonderen en tekenen. En dan zijn kruisiging. Ja, dat ook. Zijn opstanding. Hemelvaart. En als consequentie daarvan dat hij zijn geest geeft aan zijn gemeente. En alle vlees staat daar. En alle soorten van vlees. Niet aan alle mensen zomaar. Niet aan de hele wereld. Hier moet de gemeente zijn werk doen. Weet u, ik weet niet wat Peter spreken heeft geleerd. Je kunt toch wel allerlei preekcursussen volgen. Universitair of wat dan ook. Maar dit is een modelpreek. Een toespraak van die Petrus. Uitleg van de schrift. De profetie van Joël, van de psalmen. En er komt ook nog een praktische toepassing. Welke dominee heeft het niet geleerd? Een praktische toepassing door de prediking. Wat moeten we doen? De mensen zijn diep, diep geraakt. We hebben het gehoord, dit evangelie. Wie Jezus is, wat hij gedaan heeft. En we zien hier dat de Heilige Geest werkt aan het hart van deze mensen. Maar wat moeten we doen? Er moet iets gebeuren. En dan zegt Petrus, bekeert u, neem dit alles wat je gehoord hebt aan en maak daar je leven van. Laat dat een plaats krijgen in je leven. Verander je leven, alsof dit past bij wat je hebt gehoord. Dat is het einde van elke preek. Eigenlijk het einde van elke preek wijd je aan de Heer toe. Bekeer je. Daar hebben sommigen moeite mee. Daar bekeer je, moet me elke keer bekeren. Nou, als je dat lastig vindt, wijd je aan de Heer toe. Draai je om. Leef in overeenstemming met wat je gehoord hebt van Gods werk. Kom naar hem toe. Maar voor deze mensen moet je voorstellen, het was voor het eerst dat ze dat hoorden. En ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. En deze mensen werden toegevoegd bij de gemeente. Het domein van de Heer. Daar kunnen ze bij horen. Of je een nieuw paspoort krijgt, een nieuwe nationaliteit krijgt. Plotseling hoor je bij een ander volk, bij het volk van Christus, bij een ander land. Tot vergeving van je zonde. Nou, dat was dat hoor. Want ze voelden zich best schuldig. Want ze hebben ook geschreeuwd daar. Kruisigen. Niet allemaal, denk ik. Kruisigen. Heel dat verleden is uitgewist door Gods geest. Heel dat verleden. Er is geen ketting meer om je nek die je naar beneden trekt. Dat is een herinnering die achter je rug kan worden gegooid. Weg. Er is een nieuwe toekomst. Er is een nieuw leven. Of je alles verkoopt wat je in Nederland hebt en je stapt op de boot naar Canada. En begint daar een nieuw leven, nieuwe baan, nieuwe taal. En wacht je een nieuw huis. Dat is nu niet meer zo hoor, maar ik weet van mijn schoonmoeder. Ze was verpleegster en in Canada vroegen ze verpleegster. En ze kon er zo komen en het was zo geregeld in die tijd. En wacht je een nieuw huis, een nieuwe omgeving. Alles wordt dan nieuw. De geest vernieuwt alles. En hier nog duizendvoudig meer. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Waartoe? Om vreemde talen te spreken? Oh, misschien wel. Om genezingen te verrichten? Zou kunnen. Als de Heer het geeft. Of gewoon, in het algemeen, te doen wat in het woord staat, zoals in Galaten 5. Heel eenvoudig, door je over te geven aan hem die zijn leven voor je gaf. En hem te volgen door te doen wat hij tegen je zegt. Oh, dat is zo rijk. Dat is zo rijk. Ik meen u heel wat jaren de Heer te kennen. Weet u, ik weet nog maar zoiets. Zoiets. Nog maar heel klein iets van dit geweldige wat is. Laat niemand u trouwens wijsmaken dat de Heilige Geest niet woont in deze gemeente. Laat niemand u zeggen dat de Heilige Geest niet woont in uw leven. Laat u dat niet van u wegpraten. En natuurlijk ben je altijd in je element. En je bent ons helemaal zat. Dan denk je, wat moet ik nou? Het is net of niks is met mij. Ik ken dat. Maar als je het woord hoort en hem wil eren. En zolang je hier bent om het woord te horen, is de Heilige Geest krachtig in je leven. Oh ja, zeker. Het kan altijd nog wel wat meer. Maar dat is niet omdat we het spektakel missen. Maar omdat we vaak twijfelen en aarzelen of het wel zo is. Ik heb dat ook. Als ik zie hoe is er al vandaag de dag. Nou, de hele regering en Europa keert zich tegen Israël. En dan denk je wel, gaat het goed komen met Israël? Dan twijfel je wel eens. Heren, grijp toch in alstublieft. En als je naar jezelf kijkt, och, is de Heilige Geest wel werkzaam in mijn leven? Luister ik al naar. En je gaat zoeken naar aanwijzingen of het wel zo is. Jongen, bijzondere momenten van geloof. Heb je die vandaag al gehad? Heb je die nu, gisteren in de week? Kun je ze vertellen? Als je gaat zoeken naar bijzondere ervaringen, van ontroering, ja, dat je het evangelie hoorde of las, dat je er even vol van raakte. Ja, als je op die manier gaat kijken, dan kan het nog wel eens teleurstellend zijn, dat weet ik. We zitten echt niet altijd op het hoge geloofsniveau, laten we eerlijk zijn. Waarop de Heer ons zo graag ziet, die gestalte van Christus in ons. We zitten er vaak onder. Praktische zorgen van elke dag. Je gezondheid. Dingen die geregeld moeten worden. Nare ontmoetingen. Toch? Dingen die tegenzitten. Hoe? Ik kan u zeggen dat ik echt schrok. Toen ik hoorde hoe het echt met me was. Twijfel in je hart. Als iemand wegvalt in je naaste omgeving. Ziekte. Het is heel makkelijk om op te houden naar boven te kijken. Dat vind ik heel makkelijk.
Het loopt niet zo.
Mevrouw zegt ons, kijk eens recht voor je. Ja, maar hoe weet je hoe het loopt? Het is zo makkelijk. En dan denk ik, wat gebeurt er met mij? Het is allemaal zo zwak. Dat geeft toch geen betekenis. Juist op dat moment is Gods geest het sterkst met u bezig om u tegen te houden in de afgrond te vallen. Om u tegen te houden dat u niet de verkeerde kant op loopt. Dat u zich gaat meedrijven met al die narigheid en mee gaat huilen met de wolven in het bos. Om u een halt toe te roepen en u te zeggen tot hier en niet verder. Nu gaan we weer bergopwaarts omhoog. Vertrouw op het woord. Vertrouw op het woord van God. Dat is wat de Heilige Geest doet. Voortdurend met u bezig zijn het geloof te behouden, te laten groeien en intens te laten zijn. En als je dat opmerkt, als je ervoor open staat, dan ga je het opmerken. En dan is het niet elke dag mirakelen. Geen tumult. Het is geen taak van de Heilige Geest om ons voortdurend ervaringen te geven. We zijn soms veel te ervaringsgericht. De Heilige Geest heeft maar één enkele belangrijke taak. En dat zien we hier in de toespraak van Petrus. Uitleggen wie Jezus is. Hij stelt niet eens zichzelf centraal, de Heilige Geest. Altijd Christus. Allemaal wat met de Heer aan de hand is. Petrus legt alles over de Heer Jezus uit. En niets over de Heilige Geest eigenlijk. En hij roept ons op om daarop ons leven af te stemmen. Om de richting van je leven in overeenstemming te doen zijn met alles wat deze Jezus is en alles wat hij wil. Dat is het werk van de Heilige Geest. Christus groot maken. De aandacht van je eigen problemen afleiden. Je op hem richten. Ziet hij je problemen niet? Ja, natuurlijk ziet hij die wel. Zoek eerst dat koninkrijk. En de eerste die dat zo goed heeft gemerkt is Petrus zelf. Dit is werkelijk wonderbaarlijk. Ziet u het nog voor u? Ik probeer me altijd een beetje in te leven. Ik weet niet of dat goed is, ik dat altijd doen. Maar na die verloochening, die schaamte, als verlamd was die daar. Ziet u die man met dat schuldgevoel? Die met Jezus opgetrokken en alles voor hem betekende, hem wel zou beschermen en op een gegeven moment ook zei, dat zal u niet gebeuren. En dat Jezus tegen hem moet zeggen, ga weg achter mij, Satan. En driemaal toen, notabene, driemaal, dan ben je toch wel erg hard, zegt, ik ken die man niet. En notabene vlakbij hem staat. En de Heer kijkt hem aan. En die man die droomde van het koninkrijk en hij zou naast de Heer Jezus gaan zitten. Ik ben geen lopende spreker, maar ik weet het niet. Hij zou naast hem gaan zitten met Johannes en het liefst hij vooraan. Ziet u die man? Die daar bedrukt zit te wezen. Dat is allemaal nog niet gekomen. Hij had net zoals Judas, die ook teleurgesteld was, de Heere kunnen verraden. Ziet u een man die dan maar besluit, omdat de kracht nog in zijn lichaam zit, dan gaat hij maar vissen. Je moet toch wat? Een man die moedeloos is, neergebogen door eigen schaamte en schuldgevoelens. Die van zichzelf zou zeggen, ik kan niks, ik kan mijn benen wegblijven. Want zodra ik ermee bemoei, dan wordt het nog veel erger. Ja, die man zijn wij ook af en toe wel eens, hè. Dat je het een beetje loopt te verpesten. En die man staat hier rechtop, hij breidt zijn handen uit en zegt, mannenbroeders, ik heb jullie een verhaal te vertellen. Jezus Christus is gekomen, enzovoort. Vol kracht en vrijmoedigheid. Dat was niet van hemzelf, hoor. Dat was echt niet van hemzelf. Dat was Gods geest. En dat is wat Gods geest met u en mij wil doen. Dat je kunt getuigen. Je komt zomaar iemand tegen en je kunt een gesprek hebben. Heb je het wel eens? In de trein of ergens onderweg of zoiets dergelijks. Of sluiten zich altijd af. Geleid door de Heilige Geest. Ja. Je gaat nog steeds naar de gemeente. Fijn met elkaar. Maar kan je ook zeggen, ik kom daar om mijn Heer te ontmoeten. Ik kom er omdat ik de Heer Jezus lief heb. En ik heb hem lief, omdat hij mij heeft lief gehad. Oh, als je dat zegt, met je hart, dan krijgt de Heilige Geest de kans om te doen waarvoor hij gekomen is. Dan ga je leren hem de eer te geven. Ik heb een goede kennis, die is 's morgens altijd depressief, elke morgen. En laatst zei hij, Henk, dat is mijn broer trouwens, Henk zei, ik ben 's morgens, heb ik het elke keer, maar ik ben de Heer gaan prijzen. Ik ben echt de Heer gaan prijzen. Gewoon gaan doen. Heren, helpt u mij. Leidt u mij. Uw naam is groot. En weet u, ze zeggen, ja, nou ja, dan ga je jezelf een beetje oppeppen of zo. Nee, de geest gaf hem die vreugde. Dat kun je. Je bent mens, je leeft op aarde, onder allerlei toestanden en omstandigheden. In ziekte en pijn en zijn vrouw die is al jaren in een zorgcentrum, terwijl hij zelf niet eens zo oud is. En zijn vrouw ook niet. Dat was heel, heel vervelend dat dat zo moest, helaas. En hij miste natuurlijk verschrikkelijk. Dus allerlei dingen van depressiviteit en met zijn dochter en toestanden. Maar door de Heer te gaan prijzen, te gaan danken. Niet te ontkennen dat je verdriet hebt, dat mag je ook bij hem brengen. Je mag ook bij hem huilen. Je mag ook op je knieën gaan. En heren, alstublieft. Nou, ik kan u zeggen dat ik heel wat emoties gehad heb. Natuurlijk de laatste tijd. Maar je mag bij de heren komen. Bij hem schuilen. Met alles. Ook met je ziekte. Met alles. Hij weet het. En zijn geest stuurt hij. Zijn geest, wat zegt u? Stuurt hij. Wij mogen zijn geest in ons hebben. Wij mogen er vol van worden. Geef hem alleen de kans om te doen waarvoor hij gekomen is.